Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook de mensen die deze dienst later luisteren via internet. Ik ben Pieter van der Wal, ik ben ouderling in deze gemeente. En we hebben vanochtend spreekwezen, omdat onze voorganger, degene die voor zou gaan, de heer Oosterhof, ernstig ziek is. We hebben nog een aantal mededelingen voor u. Aanstaande donderdagavond, 24 september om 19:30, begint dominee Maliepaard met een bijbelstudie over de feesttijden des Heren. Op de boekentafel ligt er nog een studiemap ter inzage. Belangstellenden kunnen zich bij een van de Amstraaiers opgeven. En voorafgaande aan de bijbelstudie zal er een gebedskring plaatsvinden vanaf 7 uur. En beide activiteiten zullen plaatsvinden bij mij thuis op de Lavendelhof 59. Ik wens u nu een gezegende dienst toe. Het keuzelied is uit de Evangelische Liedbundel 299. Welkom gemeente. Ja, dus omdat broeder Oosterhof vanochtend niet zal voorgaan, zal ik een dienst oplezen van dominee Reuben, die in Drachten Compagnie staat. En we beginnen nu met ons intocht, psalm 87, vers 1 en 3.
Thank you.
Laten wij stil zijn voor God in het persoonlijk gebed. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen bidden. Almachtige Vader in de hemel, we komen vanochtend tot u om ons voor u te verootmoedigen, Heere. We danken u dat we hier als uw gemeente bijeen mogen zijn. We weten dat we het niet verdiend hebben. In de afgelopen week hebben wij allen dingen gedaan die tegen uw wil waren. Heer, vergeef ons onze tekortkomingen. We danken u voor het offer van uw Zoon voor onze zonden, uw Zoon, die neergedaald is naar de aarde om mens te worden. Jezus kent ons verdriet en ellende, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Daarover zullen we straks in de preek ook hebben. We danken u, God, dat wij door dit offer altijd weer bij u mogen komen, dat wij altijd weer om uw vergeving mogen vragen. Dus ook deze week weer onze gids, Heere, zodat wij dichter tot u mogen groeien. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. En dan zal ik u de leefregels voorlezen uit Exodus 20, vers 1 tot 17, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de aarde, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naast een huis. Gij zult niet begeren uws naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laten wij nu zingen Psalm 119, vers 21 en 22. De Heere vragen om zijn leiding in deze dienst. Heere God, we staan nu op het punt om uit uw woord te gaan lezen. Heer, we danken u dat u ons dat woord hebt gegeven als een lamp voor onze voet. We danken u ook dat het een levend woord is. Daarom willen wij u vragen om met uw Heilige Geest in ons te werken wanneer wij uw woord openen en naar de preek luisteren. Laat uw woord levend in ons worden. Geef ons toch ook de vrijmoedigheid om uw woord te verkondigen. Breng ons mensen op ons pad om het evangelie aan door te geven. Zo bidden wij ook voor de mensen die deze dienst later via onze internetpagina beluisteren. Wilt u hen ook zegenen en bemoedigen. Heer, vervul ons steeds meer met uw Heilige Geest, dat wij steeds dichter bij u mogen leven. Dat bidden wij. In Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezing van vanochtend is uit het boek Job. We beginnen met Job 4, vers 1 tot 9, vers 12 tot 21, Job 5, vers 8 tot 20 en Job 6, vers 1 tot 12. Daarna zingen wij Psalm 130, vers 1, dus anders dan aangekondigd wordt. Staat hier op de grond. Job 4. Toen nam de Temaniet Elifas het woord en zeide: zou het u verdrieten wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen inhouden? Zie, gij hebt velen vermaand en slappe handen hebt gij gesterkt. Uw woorden hebben de struikelende opgericht en knikkende knieën hebt gij gestevigd. Maar nu komt het tot u, en gij zijt moedeloos, en treft u, gij staat verbijsterd. Is dan niet uw godsvrucht, uw toevlucht, uw onberispelijke wandel, uw hoop? Bedenk toch, wie kwam ooit onschuldig om? En waar werden oprechten gedeld? Naar ik gezien heb, wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het. Door Gods adem vergaan zij, door het blazen van zijn neus komen zij om. En nu uit Job 5, vers 8 tot 20. Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal. Hij geeft de regen op de aarde en giet water uit over de velden. Hij verheft geringen tot hoge staat en treurenden verkrijgen krachtige hulp. Hij verbreekt de raadslagen der listigen en hun handen richten niets deugdelijks uit. Hij vangt de wijzen in hun sluwheid en het voornemen der listigen wordt verijdeld. Overdag stuiten zij op duisternis en op de middag tasten zij rond als bij nacht. Maar hij redt van het zwaard van hun mond de armen uit de hand van de sterke. Zo is er dan voor de geringe hoop en sluit de boosheid haar mond. Zie, welzalig de mens die God kastijdt, versmaadt daarom de tucht des Almachtigen niet, want hij verwondt en hij verbindt. Hij slaat en zijn handen helen, in 6 noden redt hij u. En in 7 treft het kwaad u niet, in hongersnood verlost hij u van de dood, en in oorlog van de macht van het zwaard. En in Job 6, Job antwoordde, o, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en mijn leed in een weegschaal daarnaast legde. Ja, dan zou het zwaarder blijken dan het zand der zee. Daarom waren mijn woorden ondoordacht, want de pijlen des Almachtigen steken in mij, welke gif mijn geest inzuigt. Gods verschrikkingen stellen zich in slagorden tegen mij op. Balkt de wilde ezel bij het groene gras, of loeit het rund bij zijn voeder? Laat zich flauwe spijzen eten zonder zout, of is er smaak aan eiwit? Ik weiger ze aan te raken, zij zijn mij walgelijke spijzen. Och, of mijn bede in vervulling ging en God mijn hoop verwezenlijkte, dat het God beliefde mij te verbrijzelen, dat hij zijn hand uitstrekte en mij afsneed. Dat zou nog een vertroosting voor mij zijn. Ja, ik zou van vreugde opspringen bij het leed dat hij niet spaart, omdat ik de woorden van de Heilige niet heb gelogend. Want is mijn kracht dat ik zou kunnen wachten, en wat is mijn vooruitzicht dat ik nog langer zou willen leven? Is mijn kracht die van steen, is mijn lichaam van koper? Laten wij nu zingen, Psalm 130, vers 1. De tweede schriftlezing is uit het boek Romeinen, hoofdstuk 8, versen 18 en 12. Daarna zingen we weer Anders dan men is aangekondigd. Gezang 293, vers 1 en 2. Romeinen 8, vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten wij onszelf in de verwachting van de zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Dat was Romeinen 8, vers 18 tot 23. Zingen nu gezang 293, vers 1 en 2. Zusters, zijn we nu aan de prediking, bij de prediking aangekomen. De tekst voor de prediking van vanmorgen is Job 6, vers 2. O, dat mijn verdriet recht gewogen werd. Deze preek is afkomstig van dominee Reuben uit Drachten Compagnie. Na de preek zullen we zingen uit Psalm 43, versen 3 en 4. Gemeente van de Heere Jezus Christus. De groente- en fruitafdeling is tijdens het boodschappen doen erg geliefd bij kinderen. Vooral de weegschaal is populair. Plaatje drukken, groente op de weegschaal leggen, sticker plakken. Je kunt groente en fruit wegen. Je kunt ook je lichaam wegen op een weegschaal. Je kunt zelfs auto's en vrachtwagens wegen. Heel veel kun je wegen. Maar, kun je nu ook verdriet wegen? O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, vraagt Job. In het begin was Job nog overeind gebleven. De ene na de andere ramp had hem getroffen. De Heere heeft gegeven, de naam des Heeren zij geloofd, zei hij bijna triomfantelijk. Hij werd in hoofdstuk 2 van het boek Job zelf ziek en zijn vrouw verliet hem. Maar, staat er dan, in dit alles zondigde Job niet. Hij bleef God hoog houden. Hij zondigde niet met zijn lippen. In Job 3 begint de situatie pas echt goed tot hem door te brengen. Dat gaat wel vaker zo. Bijvoorbeeld wanneer iemand van wie je hield overleden is. Wat dat betekent, dringt pas na een tijd in volle omvang tot je door. Eerst gaat het nog wel, maar na een tijd weet je niet meer waar je het zoeken moet met je verdriet en ellende. Zo was het met Job gegaan. Tot 3 maal toe had hij met vele woorden en hartstochtelijk wanhopig uitgeroepen. Waarom ben ik niet gestorven? Waarom leef ik nog? Met andere woorden, was ik er maar nooit geweest, uit de grond van zijn hart, dat het zo ver kan komen met een mens. Ja, zelfs met een kind van God. Misschien herkent u het wel. Door een samenloop van omstandigheden kan het iedereen overkomen. Een en al narigheid. Je ziet het niet meer zitten. Verdriet, ellende. Wat doe ik hier nog? Maar doe dan vooral zoals Job. Maak van je hart geen moordkuil. Maar roep het uit tot God. Gooi het eruit. Ook al is het niet opbouwend. In Job 3 doet Job dat. En toen was het stil. 3 vrienden hadden het hele verhaal zwijgend aangehoord en elkaar aangekeken. 7 dagen en nachten hebben we gezwegen. Dat is heel wat. Dat redden wij niet. Maar dan reageert Elifas op alles wat Job zei. Job, nu kunnen we niet langer zwijgen. We hopen dat je het ons niet kwalijk neemt. De vrienden zijn geschrokken van de taal die Job uitsloeg. Van Job hadden ze verwacht dat hij wat anders gezegd zou hebben. Vrome en goede woorden, schuldbelijdenis en verootmoediging. Of minstens woorden van hoop en vertrouwen op de Heere. Iets zoals in Job 1. De naam des Heeren zij geloofd. Maar dat had hij niet meer gedaan. In allerlei variaties had hij maar 1 vraag gesteld. Waarom doet God zo? God doet het niet goed, niet rechtvaardig. Dat was de teneur van zijn woorden geweest. Nu gaan zijn vrienden daartegen in. Is dat altijd verkeerd? Nee. Moet je een zieke altijd gelijk geven omdat hij nu eenmaal ziek is? Nee. Jobs vrienden hebben de moed om hem tegen te spreken. Dat laat zien dat ze hem serieus nemen en dat blijven doen. Ze zeggen niet, ach, wat zielig die Job, hij is een beetje in de war. Die kun je niet meer serieus nemen. Ze laten het zich ook niet door medelijden zo ver brengen om er wat met Job mee te praten. Zo van, Job, ja Job, je hebt gelijk, het is ook allemaal wat. Nee, ze geven hem geen gelegenheid om wat tegenwoordigheid slachtoffermacht uit te oefenen. Zo van, ik ben zielig, dus iedereen moet zich naar mij voegen. Daarmee zouden ze Job ook geen recht hebben gedaan. Je doet een zieke geen recht door hem al bij voorbaat gelijk te geven. Daarom nemen Jobs vrienden zijn woorden ook helemaal serieus. Wat Job zegt, zo vinden ze, dat kan niet. Daar moeten we tegen ingaan. Elifas begint heel sympathiek. Hoe is het nu mogelijk, Job? Vroeger heb je zoveel mensen getroost. Als mensen verdriet hadden en niet meer verder wisten, dan was jij het die ze bemoedigend toesprak. Zo heb je veel murfgeslagen mensen bemoedigd en gesterkt. Ze was een geweldig ambtsdrager, een geweldig ouderling. Ze laat ze niet in de steek, maar ze heeft ze getroost. Wat heb jij veel voor hem betekend, maar nu raakt het jouzelf en nu ben je ineens nergens meer. Waren al die goede woorden dan niet waar? Denk toch eens. Die is toch raak. Elifas begint niet met eigen verhalen te vertellen. Zo van, een tante van mijn nichtje, die heeft het ook. Alsjeblieft, kom daar nooit mee aan. Hij houdt Job aan zijn eigen woorden. Daar kan Job niets tegen inbrengen. Het is helemaal waar wat Elifas zegt. Maar dat is het hem nu juist. Haast alles is waar wat hij zegt. Hij pint Job vast in zijn eigen woorden. Hij zet hem vast in al zijn vriendelijkheid. Want hoe vriendelijk hij ook preekt, hij wil gewoon zeggen, je hebt het recht niet om te klagen, Job. En in die trend gaat hij verder. Twee hoofdstukken lang. Hij is veel langer aan het woord dan Job heeft gesproken. En wat zegt Elifas dan allemaal als je dat zo analyseert? Hij gebruikt 3 argumenten om aan te tonen waarom Job geen reden heeft om te klagen. Het eerste argument staat in Job 4, vers 7 en 8. Wie kwam ooit onschuldig om? Dat lijden dat je kreeg komt ergens vandaan. Dat is niet zomaar. Want geen mens lijdt onschuldig. Wie goed doet, goed ontmoet. Wie er maar op losleeft en zich van God nog gebod wat aantrekt, nou, die zal merken dat hem onheil treft. Dat gaat vaak genoeg op. Je leest van een moord en later hoor je dat het een afrekening in het criminele circuit is. En dan denk je ongemerkt, ja, wat zal die niet zelf allemaal op zijn geweten gehad hebben? Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan. Hij zal het erna gemaakt hebben. Dat geldt ook voor andere geboden van God. Die geboden maken dat het goed met je gaat. En als je ze aan je laars lapt, dan moet je niet vreemd opkijken als het niet goed met je gaat. Dat staat er ook in de Bijbel. De Heere kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de goddeloze vergaat. In Psalm 1. Ja, zo staat het in de Bijbel. Maar Elifas draait die redenering om. Hij zegt, als het niet goed gaat met iemand, dan heeft dat een reden. Dan is zo iemand een goddeloze. Job, het is echt niet zomaar dat je dit overkomt. Want de oprechten blijven wel overeind. Daar zorgt God zelf voor. Die worden niet wanhopig. Allen die kwaad doen, gaan te gronden. Dat is toch Bijbels? Nee dus, want de Bijbel draait er niet om. Ook degenen die God kennen, kunnen met leed te maken krijgen. Petrus bijvoorbeeld is uit de gevangenis bevrijd naar Pinksteren. Maar zijn collega Jacobus werd wel onthoofd. Dat was echt niet omdat hij minder oprecht was. Dus ook al is Elifas nog zo vriendelijk, hij zit ernaast. Nu wil Elifas eigenlijk al zeggen, Job, kom er maar mee voor de draad. Er moet toch iets niet goed zijn in je leven. Beleid maar dat je zonder God geleefd hebt. Dat kan niet anders. Dat snap je toch zeker zelf ook wel? Ja. Job wist ook wel dat ongeveer allemaal in de Bijbel stond. Maar Job geeft voorlopig geen krimp. En daarom gaat Elifas verder. Hij komt met een tweede argument in vers 17. Zou een sterveling rechtvaardig zijn voor God? Job, je klaagt nu wel, maar je wilt toch zeker niet beweren dat jij het beter weet dan God? We zijn maar kleine mensjes hoor. God weet wat goed is, wij niet. We kunnen hem nooit narekenen. Zou een mens rechtvaardig zijn voor God? Onmogelijk, Job. Onze schepper doet het toch nooit verkeerd? Hij is toch de rechtvaardige bij uitstek? Dat is toch gewoon waar wat Elifas hier zegt? We kunnen God immers niet narekenen. Vaak kunnen we zijn doen en laten niet begrijpen. Elifas beweert ook niet dat hij dat beter weet. Als God rechtvaardig is, moet Job wel onrechtvaardig zijn. Het moet ergens vandaan komen wat Job overkwam. Het moet aan jou liggen. Wees eerlijk, Job, je kunt er niet omheen. Je was schijnheilig. In werkelijkheid ben je een grote zondaar. Het kan niet anders. Begrijpt u hoe die woorden van Elifas Job verwond moeten hebben? Hij weet hoe het zit. Hij kan er geen speld tussen krijgen. Hij geeft weer geen krimp, maar het schreeuwt in zijn hart. Het is niet waar. Er is geen aanleiding voor de ellende die mij overkwam. Natuurlijk is er altijd wel iets te vinden in een mensenleven. Maar niet zo. Opnieuw geeft Job zich niet gewonnen. En dus gaat Elifas door. Het eerste argument was: waren er geen zonden, was er geen leed. Het tweede argument was: God doet het nooit verkeerd, hard maar waar. Het derde argument had Elifas echt sympathiek. Het staat in Job 5, vers 8 en 9. Ik zou mij tot God richten. En dat bedoelt hij positief. Job, als ik jou was, zou ik mijn zaak aan God voorleggen. Want God is een God die grote dingen doet. Ik kan je ook niet helpen. Maar God kan uitkomst geven. Verwacht veel van hem. Zeg het tegen de Heere zelf, in gebed. Op zijn tijd zal hij je helpen. Elifas meent het met hart en ziel. God is met je bezig en hij heeft altijd een doel, een positief doel. En daarom, nu komt het. Daarom moet je ook niet zo fel reageren, Job. Job, kom nou niet in opstand. Ik begrijp wel dat het pijn doet. Gods handen zullen ook weer helen. Job, het kan nog weer helemaal goed komen met jou dan. Hij wil je leven verdiepen door alle ellende en loutert je leven door het lijden. En hij zal je zegenen. Dat is nog uitgekomen ook voor Job. En dan sluit Elifas zijn preek af. God begeeft de zijnen nooit, inderdaad. En toch, toch is Job er niet mee getroost en niet mee geholpen. Want ook deze waarheid gebruikt Elifas om Job de mond te snoeren. In feite bedoelt hij te zeggen: je hebt geen reden om te klagen, om de Heere tot verantwoording te roepen en te vragen naar het waarom. Niet vragen moet je, maar vragen. Vragen om kracht. Daarna wordt het weer stil. En dan neemt Job eindelijk het woord. Hij heeft goed geluisterd, heeft alles gehoord. Nu geeft hij een antwoord. Hij gaat niet zo in op de argumenten. Job heeft geen behoefte om in discussie te gaan. De waarheid wil hij niet aanvechten. Geen theologische discussies. Hij zegt daarom wat anders. O, dat mijn verdriet toch goed verwogen werd. Elifas heeft goede, ware dingen gezegd. Maar dat heeft hij gedaan zonder het verdriet van Job echt te peilen. En precies dat neemt Job hem kwalijk. Hoe sympathiek de woorden ook aandeden. Elifas is toch niet echt sympathiek geweest. Want sympathie betekent meelijden. Dat je echt aan het lijden van de ander tilt. Dat je niet het lijden van de ander probeert te relativeren of toe te dekken. Dat je niet meteen zegt: ja, maar de Heere is er wel bij. Of dat je zegt: maar let daar iets op. Sympathie houdt in dat je om te beginnen echt open staat voor wat een ander lijdt. Dat je het meemaakt. Dat je de afgrondelijke diepte waar de ander doorheen moet, op zijn minst probeert enigszins te peilen. Zodat je iets van de radeloosheid meevoelt en zelf ook ondergaat. Met de woorden van Job, dat je zijn verdriet probeert recht te wegen. En dat heeft Elifas dus niet gedaan. Uiteindelijk is die, ondanks 7 dagen zwijgen, boven de put waarin Job zat gaan zitten en heeft hij hem allerlei dingen toegeroepen, maar hij is niet afgedaald om een stuk van Jobs verdriet op zich te nemen. Misschien had u wel eens een gesprek met iemand die het erg moeilijk had en u bleef er achteraf nog over tobben en nadenken. U kon er misschien niet van slapen. Kijk, dan heeft u een stukje van het lijden van de ander meegedragen. Dan kon het nog wel eens zijn dat de ander dat gemerkt heeft en dat het een verlichting was. Misschien hebt u wel, zonder openbare woord te zeggen, iemand verlicht, want u hebt het verdriet verboden. Elifas is niet echt naast Job gaan staan, maar een beetje boven hem. Daardoor sloeg hij de plank mis. Ook al was alles wat hij zei waar, het was nou net niet op Job van toepassing. De toepassing deugde niet. Troost is nu eenmaal geen confectie. Troost is maatwerk. Het lijden van Job was nou net geen gevolg aan zijn zonde. En door dat Elifas dat toch maar bleef suggereren, maakte hij het lijden van Job alleen maar zwaarder. Alsof het al niet erg genoeg was. Krauwitz, zijn andere vrienden, zullen straks niet anders doen. Gaandeweg zullen ze tegen Job steeds agressiever worden. Omdat Job maar niet wil toegeven. Wat betekent dit voor ons? Ten eerste, dat een mens zijn nood mag klagen en dat we hem dan niet snel de mond moeten snoeren. Ten tweede, dat niet elk lijden voor ons te verklaren valt. Zonder zonde was er geen leed. Dat is op zich wel waar. Maar dat is niet in elke situatie van toepassing. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met het uitspreken van die algemene waarheden, zolang we niet geprobeerd hebben om het leed van die ander werkelijk te peilen. O, dat mijn verdriet recht gewogen werd. We kunnen het immers met onze goede bedoelingen soms alleen nog maar erger maken. Met een uitspraak als: wat zegt u, mevrouw? U bent weduwe, maar u hebt toch zeker uw kinderen nog? Houd je het leed van de ander op een afstand? Wie kan het ook aan om het leed van de ander tot zijn volle gewicht, tot zich door te laten dringen? Je zou er zelf toch ook aan onderdoor kunnen gaan? Hoeveel leed en onverklaarbaar lijden is er niet? Kun je het verdriet wegen? Vroeg ik je in het begin. Ten diepste kunnen we dat niet. We kunnen proberen het enigszins te peilen, maar je kunt er nooit helemaal in komen. Een ander heeft het gedaan, eens en voor altijd. Iemand die er tot in de diepste diepte gegaan is, die het volle gewicht van zonde en ellende heeft gedragen, Jezus Christus. Hij bleef niet boven de put van ons leven staan om ons goede adviezen te geven. Hij daalde neer in de modder van ons bestaan. Hij is letterlijk in onze huid gekropen om zo precies mee te maken wat wij hebben moeten meemaken. Wat wij moeten meemaken. En hij is eraan onderdoor gegaan. Op het kruis van Golgotha ging hij eraan alles wat hij voor ons getild heeft. Omdat hij ons recht, ons verdriet recht gewogen heeft. De diepste nood gepeild om de oorzaak, de zonde weg te nemen. In ons verdriet is hij gekomen. Wij krijgen niet altijd inzicht. Het waarom blijft staan, dat moeten we niet te snel toedekken. Maar hij geeft ons wel uitzicht voor een ieder die het houdt op deze God en zijn zoon. Paulus neemt het beeld van Job over. Als je op de ene schaal van de weegschaal al het verdriet legt, en op de andere schaal de hemelse heerlijkheid, dan slaat het gewicht door. De vreugde is zo overweldigend dat het verdriet er uiteindelijk tegen wegvalt. Zo kon Paulus het volhouden vanwege dat inzicht. Zo heeft ook Job het volgehouden, midden in zijn ontreddering, omdat de zekerheid ook in zijn leven doorbreekt. Ik weet dat mijn verlosser leeft en mijn ogen zullen hem zien. Zo is het voor Job en voor allen die Christus hebben liefgekregen. Amen. bidden. En voor Ben Barrenhoorn, zwaar van Mark Howard, heeft zware bloedingen gehad, ligt voor het ziekenhuis. We bidden ook voor de zus van Jannie Matke, Maartje. Ze heeft een hersenbloeding gehad en moet dinsdag haar vierde operatie ondergaan. Ja, mag ik u voorgaan in het gebed? Almachtige Vader in de hemel, wij danken u dat we hier vanochtend bijeen mochten zijn om uit uw woord te horen. Het menselijk lijden is een moeilijk te bevatten iets voor ons, Heer. Daarom danken wij u voor het boek Job. O Heer, houd ons toch vast als we door een moeilijke periode in ons leven gaan. Heer, help ons dan te zijn als Job. Maar help ons ook om het verdriet van onze naasten te peilen, Heer. Dat wij met uw hulp werkelijk naast de treurende mogen zijn en er niet boven. Wij kunnen dat niet zonder uw hulp, Heer, want u bent de enige die de diepste diepten is doorgegaan. We dragen de zieken aan u op, Heer, troost hen en wees hen nabij. Wij denken bijzonder aan broeder Oostrof, die hier vanochtend zal preken. Bij hem is longkanker met uitzaaiingen geconstateerd. O Heere, wees hem en zijn familie toch nabij. Schenk hem toch een goed verder leven. Het is een grote wens om weer te kunnen preken, Heer. Geef hem toch alstublieft de kracht daartoe. We bidden u ook voor Jannie Matke, haar zus Maartje. Ze heeft een hersenbloeding gehad. We danken u dat de eerste drie operaties goed zijn verlopen. Aanstaande dinsdag krijgt zij de vierde operatie. Heer, laat ook deze operatie goed verlopen. Laat Maartje ook uw troostende liefde voelen, Heer. En dat ze zo ook dichter tot u mag wenden. Heer, we bidden ook voor Ben Barrenhoorn, de zwager van Anneke Houwaard. Heer, hij heeft zware bloedingen gehad en veel bloedtransfusies moeten krijgen. Heer, de toestand is zorgwekkend, Heer. Wilt u alstublieft met hem zijn, wilt u hem genezing geven. Heer, wilt u hem aanraken in deze moeilijke tijd, Heer. Zo hem uw liefde tonen. Heer, we bidden ook voor andere zieken in onze gemeente. Zo denken wij ook aan mevrouw Hoek. Heer, wilt u ook met haar zijn, wilt u haar aanraken en wilt u haar helper zijn. Zo denken wij ook aan zuster Dekker. O Heer, wilt u ook haar trooster zijn. Heer, naast ziekte is er ook ander verdriet. U kent onze zorgen en verdriet. Wees ons nabij met uw erbarmen. Wij danken u dat wij als uw gemeente in Noordwijk mogen bestaan. Dat wij uw werkers hier mogen zijn. Help ons, Heer, om uw evangelie te verspreiden hier in Noordwijk. Open alsjeblieft de harten van de mensen hier in Noordwijk. Dat zij terug zullen keren tot u, Heer. Ja, Heer, dat is een vurige wens van ons. We bidden niet alleen voor de mensen in Noordwijk, maar ook daarbuiten. Ook andere, onder andere de mensen die we mogen bereiken via internet. Heer, doe uw verlossende werk ook via dit medium. Heer, omring ons met uw liefde en trouw. Wees ons nabij in de week die voor ons staat. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Laten wij nu ons geloof beleiden met de apostolische geloofsbelijdenis. Laten wij dat staande gaan doen. daarna zingen wij ons loflied, gezang 305, vers 1. Met ons allen.